Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Nout en Wouter.
Weginspecteurs van Rijkswaterstaat. Ze wagen hun eigen leven om automobilisten in nood te helpen. We gaan er straks uitgebreid over praten, want ze rijden rond in nieuwe auto's.
Ja, wagen hun leven. Ze moeten eigenlijk zo'n dramatisch muziekje onder. Hè, zo, weet je. Dat had wel even wat meter,
beter
aangezet kunnen worden. Ja. We hebben natuurlijk ook een nieuwe aflevering van de Road to Zandvoort. En we gaan spreken met een man die het mobiliteitsplan heeft geschreven.
Ja.
Dik pakket papier. Ja, hoe gaan we daar met z'n allen heen? En hoe blijft Zandvoort bereikbaar?
Ja, dik pak papier. Eerst 75 pagina's, nu 150, 155. Ongelooflijk, ja. Er komt steeds meer bij. Maar het is wel af nu. En we hebben ook nieuws over de evenementenvergunning, dat straks. We beginnen met nieuws over Dieselgate, zoals aangekondigd. De RDW deed onderzoek naar twee Schummel-diesels. De Suzuki Vitara en de Jeep Grand Cherokee. En we weten eindelijk, Wouter, hoeveel auto's in Nederland terug moeten naar de garage.
Ja, valt eigenlijk wel mee. Aan de andere kant, RDW heeft wel gedreigd van, ze mogen eigenlijk niet meer de weg op als jullie het niet fixen. En dan zijn toch alweer forse aantallen, 709 auto's totaal.
Ja.
403 Jeeps en 306 Suzuki Vitara's.
Ja, dat is niet veel, maar als ze van de weg
moeten en je zou dan even moeten compenseren als Suzuki of voor Jeep zijn, van typegoedkeuring ingetrokken en die auto's mogen niet meer de weg op. Je moet dat even afkopen, dan gaat het toch wel pijn doen, wel een beetje.
Ja.
Dus het gaat wel over iets.
Ja.
De eigenaar heeft volgens mij nog geen bericht gegeven van de RDW.
Nee, ik heb de RDW daarover gesproken. Eerst moeten de fabrikanten met een oplossing komen, zegt een woordvoerder. Nou, Suzuki heeft tot half februari de tijd om in een reactie te komen. Het is 14 februari, dus voor dit weekend eigenlijk dus nog.
Ja, het is een schrikkeljaar, hè? Dus we hebben nog een halve dag tot zaterdag, zaterdagochtend 12 uur.
We lachen erom, maar het duurt allemaal wel lang. Hè? Dit loopt al jaren.
Ja, en weet je, ze hadden natuurlijk gewoon vooral gehoopt dat het over zou waaien. En vooral bij Jeep, die maken helemaal geen diesels meer. Dus ik denk echt veel, waar doen we moeilijk over. RDW zet zijn tanden er toch nog even in. Dus ze moeten met iets komen. Ik ben ook benieuwd hoor, als ze dat niet doen, of er dan inderdaad wordt gezegd van, dan zijn deze auto's niet meer road legal.
Ja.
Kom ze maar inleveren.
Suzuki maakt nog gebruik van deze type motoren.
Ja, het is natuurlijk wel. We zijn al een paar versies verder, maar in principe nog wel. Zal ook niet weer hard lopen qua verkopen van de diesels in Nederland bij Suzuki. Maar goed,
klopt,
dat geheel te zijn.
En dan komt daar nog nieuws overheen van Volkswagen, want gaat toch een compensatie uitbetalen. 830 miljoen euro in Duitsland.
Ja. Ja, ik weet niet over hoeveel auto's dat verdeeld is. Het wat grappig was wel, het persbericht ging vooral over de vergoeding die ze niet gingen betalen.
Nee.
Namelijk, ze gingen niet betalen aan de advocaten die deze schikking hadden uitonderhandeld. Want die advocaten die wilden een mooie flat fee van 50 miljoen euro. En daarvan zegt Volkswagen, dit vinden we een beetje stevig. Dus die 830 miljoen, dat gaan we wel doen. Maar die 50 miljoen voor de advocaten, daar willen ze nog wel even wat meer onderbouwing van zien. Dat lijkt me ook niet heel onlogisch, want dat is wel echt serieus veel geld.
Concreet bewijs ontbreekt, zegt Volkswagen, om dit te betalen.
Ja, over die 50 miljoen die 830 miljoen. Dieselgates, daar hebben we inmiddels geen discussie meer over.
Ze hebben altijd gezegd, we gaan niet compenseren in Europa. Gaan ze nu toch doen? Wat betekent dit voor Nederland, denk jij?
Ja, goede vraag.
Ja,
misschien hier ook al gratis geld voor iedereen die ooit in de buurt van een Volkswagen TDI heeft gestaan.
Ja, we gaan
ik weet niet, ben je ooit opgepakt door de politie en in een Volkswagen TDI?
Nee, jammer. Geen probleem mee. Ja. Goed, dit gaan we volgen.
De Nationale Autoshow.
We gaan door met het volgende. Nederland telt een record aantal van 1.128.000 leasevoertuigen. Dat blijkt uit vandaag gepresenteerde cijfers van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen, dat is de VNA. En Renate Hemmerik is de voorzitter van de VNA. Welkom, leuk dat je er bent. Een groei van bijna 13% ten opzichte van 2018. Nou, de bonussen kunnen uitgekeerd worden bij de leasemaatschappijen, of niet soms?
Vloot
hebben we natuurlijk fantastisch gedaan. Dat is hartstikke mooi. En ik denk dat leasing is niet weg te denken in Nederland. Hè. Niet bij de bedrijven, maar daar bestaat al decennia lang. Maar ook de consument natuurlijk is erg enthousiast over het private lease product.
Maar was het een goed jaar?
Ja, een fantastisch jaar. Ik vind met deze groeicijfers en dan vooral in alle segmenten, dus niet alleen private lease, maar ook het zakelijk segment wat stevig doorgroeit, denk ik dat we heel erg tevreden kunnen zijn. Ja.
Zit die groei dan vooral in elektrische auto's of is het over de hele range?
Nee, het is over de hele range wel, maar er is natuurlijk afgelopen jaar wel heel veel op elektrisch ingezet. En met name aan het eind van het jaar, maar het zit over de hele range wel. Ja.
En waar komt die toename vandaan?
Ja, die toename is eigenlijk al een aantal jaren. Want de laatste 2 jaar zien we echt een groei van boven de 10%. Maar als je de laatste 5 jaar pakt en die cijfers, die kan je niet allemaal zo 1-op-1 vergelijken. Maar dan zie je dat die trend in leasing, die is echt wel, die stijging, die gaat gewoon door.
Ja.
En ik denk dat het te maken heeft sowieso met het feit dat mensen zorgeloze mobiliteit willen. Men wil niet investeren in een auto.
Nee,
doodzonde.
Ja, maar je kan je geld beter op een spaarrekening zetten. Moet je daar
dat is de vraag. Maar je kunt er ook nog andere dingen mee doen. Ja, zeg het dan maar.
Lekker vakantie. Nou, maar, het is wel grappig trouwens. Een buurvrouw verkocht haar auto. Private lease iets terug. En die zei, ja, dan kan ik nog lekker weer naar Dubai. Ging ze volgens mij of zo. Nee, dat is wel. Het werkt wel een beetje zo. Ja. Goed voor de economie dit allemaal. Nou, bedankt Renate voor het stimuleren van deze economie.
Heel goed.
Namens alle consumenten.
Graag gedaan.
Maar toch, ik hoor ook in de branche, het is wel een consolidatie nog steeds bezig. Hè? De overnames, fusies. Hoe kan dat dan? Is dat gewoon schaalgrootte creëren?
Ja, nou, dat staat natuurlijk los van die enorme groei in het aantal leaseauto's in Nederland. Okay. Wat je natuurlijk ziet, het is sowieso een iets in het bedrijfsleven. Hè, dat bedrijven steeds groter worden om überhaupt efficiëntie en schaalgrootte te bereiken. En dat hebben wij ook. Je ziet de leasemaatschappijen gemiddeld steeds groter worden. En de samenstelling van de sector verandert echt wel heel erg hard.
Ja, hoe verandert die dan?
Ja, je ziet dat er veel fusie en overnames zijn. Dus er zijn wat kleinere leasemaatschappijen opgegaan in een groter geheel, om het zo maar te zeggen. En ik denk dat iedereen zich ook aan het voorbereiden is op die ontwikkeling in mobiliteit. Je hebt best wel een stevige organisatie nodig, goede processen. Een goede ICT moet je hebben. Het vraagt veel kapitaal. Want die consument of dat bedrijf hoeft niet te.
Geld lenen is gratis nu.
Ja, maar wij moeten het nog wel kunnen verkrijgen. Hè? Ja. Ik bedoel, wat dat betreft. Dus dat vraagt wat. Ja. En uiteindelijk is denk ik een heel normaal fenomeen wat je nu ziet. Dat in onze sector ook die bedrijven gewoon groter worden.
Maar wat is dan de grootste uitdaging?
Voor een leasemaatschappij?
Ja.
Eigenlijk zit die in een aantal dingen. Je moet sowieso kapitaal hebben om te kunnen investeren. Want wij moeten wel die auto's kopen. Mm-hmm. En dan kunnen we ze in gebruik geven van heel veel bedrijven en consumenten. Maar je moet ook hele goede processen hebben. Je moet flexibel zijn, je moet wendbaar zijn. En je moet je voorbereiden op die toekomst. En dat vraagt ICT-technisch, maar ook procesmatig best wel heel veel. En soms kan je dan beter met een aantal partijen het samen gaan doen.
Ja, en dan komen we vooral op het snijvlak van mobility as a service bijvoorbeeld. Zoiets.
Ja,
het toverwoord.
Ik hou me heel even in, omdat ik het een toverwoord vind. Het wordt in Nederland bijna overal voor gebruikt vandaag de dag. En de vraag is wat dat gaat worden.
Ja, gewoon een pinpas. Kan je overal mee betalen, zeg ik altijd.
Als zo alles handig. Geschakeld is wel.
Ja.
Als er platformen zijn, dan wel. Ja.
Private lease. Ja, daar zit explosie bijna, hè? Nou, bijna. Met een kwart gestegen naar bijna 190.000. Maar dit is ook een trend die eigenlijk al langer loopt.
Ja, wat we wel zien is dat die introductiefase nu wel geweest is. Hè. Voorheen zagen we echt verdubbeling van die cijfers.
Mm-hmm. Ja.
En we zien nu eigenlijk, als je het heel mooi wil zeggen, dat vraag en aanbod normaliseert. Dat is ook eigenlijk normaal in de economische modellen natuurlijk.
Ja.
Maar dat blijft wel, dat is niet meer weg te denken. Waar we een aantal jaren geleden, denk hier ook nog wel eens tegen elkaar zeiden, blijft dat nou, hè? Is dat echt, is het niet meer weg te denken?
Ja, dat kan ik me nog wel herinneren. Maar het was vooral ook van, is het nou onderaan de streep goedkoper of niet? Dan een auto gewoon kopen.
Ja, het is net welk vergelijk je maakt. Er zijn een aantal voordelen voor de consument. Eén, hij hoeft niet te investeren. Kan zijn geld ergens anders voor gebruiken. B, hij heeft geen risico's die hij loopt. Denk ook even aan de toekomst met elektrische auto's en zo. En je wordt gewoon totaal ontzorgd. En als je daarvoor in bent en het rekensommetje maakt, dan is het een product voor jou. En als je alleen maar kijkt naar de kosten, alhoewel ik wel durf te zeggen dat private lease vaak nog goedkoper is dan dat je het zelf doet, omdat uiteindelijk die leasemaatschappijen ook schaalgrootte hebben en dus ook schaalvoordelen voor je kunnen gebruiken.
Ja.
En uiteindelijk gaat dan daardoor ook weer de prijs wat naar beneden.
Het is ook een beetje zo, als je natuurlijk private leased, je gaat een commitment aan voor 4-5 jaar, je verzekering, al je onderhoud, alles zeg maar koop je feitelijk bij één loket. En dus waar je normaal natuurlijk zeg maar overal winst op wil maken, dus je verzekeraar wil een beetje winst, onderhoud, garage wil, weet niet of jij volgend jaar er wel komt, heb je dat nu. Ja, je hebt ook een soort zekerheid natuurlijk die aan dat contract vastzit. Dus dat is misschien ook wel een reden waarom het voordelig zou kunnen zijn. Is het niet altijd, maar het is het wel vaak wel.
Nou, en wat je hoort bij consumenten ook, is dat ze gewoon zeggen, joh, ik heb gewoon zorgeloze mobiliteit voor een vaste prijs.
Ja.
En helemaal als je dan het private lease contract neemt van het keurmerk, hè, wat overigens in 90% van de gevallen in Nederland alleen nog maar verkocht wordt, dan heb je gewoon als consument die zekerheid die je eigenlijk wil hebben.
Ja. Ja. En gaat die groei verder doorzetten dit jaar?
Ja, ik denk het wel. Ik denk dat het een gewone autonome groei blijft. Maar we weten ook dat de overheid natuurlijk consumenten heel graag in een elektrische auto wil hebben. En helemaal als je elektrisch wil gaan rijden, denk ik dat voor de consument gaat gelden dat die nog duurdere auto, hè, want de elektrische auto's zijn toch duurder dan conventionele auto's. Die onzekerheid die de consument een beetje meent te voelen als het gaat over nieuwe dingen als accu's. Die wil die gewoon vermijden. En ik denk dat dus door de drive om consumenten in elektrische auto's te krijgen, dat private lease nog een verdere boost krijgt.
Ja, en de subsidie gaat een beetje helpen?
Ik denk het wel.
De potentiële subsidie,
inderdaad.
Ja. Ja, weet jij meer van de subsidie? Want je zit dicht bij het vuur, hè? Jullie praten erover.
Ik zie Renate.
Zou best wel kunnen, ja.
Ik denk
dat er een mooie subsidie... er zit een mooie subsidie aan te komen.
Ja.
Eerdaags overigens is het publiekelijk bekend. Hè, dus iedereen kan dan ook in de consultatie reageren wat hij ervan vindt.
Ja, dat is altijd mooi, want je weet eigenlijk als het in de kranten verschijnt, dan zeg maar na een week of drie wordt het echt naar de Tweede Kamer gestuurd. Hè. Nu een soort andere democratie hebben, nieuwe werkelijkheid.
Ja, nou ja, in ieder geval, weet je, het is iets nieuws. En subsidies hebben altijd al natuurlijk wel onder het vergrootglas gelegen. Dus het is goed dat het in een consultatie gaat. Ik denk dat het, jouw vraag was van, kan het gaan helpen? Ik denk dat het wel degelijk kan gaan helpen.
Ja. Bij private lease hebben we het nu over.
Ja. Het is alleen maar voor consumenten. Ja. En het is opnieuw en het is op gebruikt. Dat is fantastisch. Mm-hmm. En wat wij zelf wel zonde vinden en een gemiste kans, heb vandaag ook in de media gezegd, is dat we helemaal niets doen met de PHEV's. En dat is een beetje een besmet woord, maar hybride auto's hebben nog altijd een aantal voordelen. En we moeten nog maar zien dat we heel veel elektrische auto's krijgen die wat kleiner zijn en meer geschikt, beter geschikt voor de consument.
Ja, en wat zouden we met de PEFs moeten? Want dat zijn zeg maar even de Outlander, de EV60, die hadden we.
Ja.
En daardoor is het een beetje besmet geraakt. Iedereen die kocht of leased zo'n ding en laadde vervolgens nooit op. Ja, er zijn uitzonderingen, weet ik ook wel. Maar
er zijn heel veel uitzonderingen.
Ja, heel veel. Nee, misschien meer.
Ik weet niet welke vrienden jij hebt.
Nou ja, wel. Nee, het is wel grappig. Maar mij in de straat is wel grappig van hoe weinig mensen die dingen bijladen. Maar goed, nu gaan ze een aantal elektrisch en dan opeens doet de laadpaal het wel. Maar wat zou er met de PEFs moeten gebeuren? En waarom vinden jullie dat belangrijk als
leasemaatschappij? Ja, weet je wat je ziet, hè? Als je nu de consument in een elektrische auto wil krijgen, dan zie je toch dat die consument wat huiverig is. Die kent dat niet. Die gaat dezelfde fase in wat wij jaren geleden met de zakelijke bereiders hebben gezien. Die range anxiety, hè, waar we het dan over hebben. Heb ik altijd voldoende stroom in die accu zitten?
Ja.
En eigenlijk is daar de hybride, ik wil het woord PHEV eigenlijk niet in de mond noemen.
Nee.
Nemen, maar die PHEV's die zijn daar fantastisch voor geschikt. Want die, als je geen stroom meer hebt in de accu, dan kan je nog door op de gewone brandstofmotor.
Ja.
En Er komen dit jaar best wel heel veel PHEV's uit lease, hè, dat weten we. Want ja, we hebben ooit de hoogst gehad. In 2015 zijn er heel veel ingezet. Gelukkig hebben we afgelopen jaar gezien dat van de 30.000 auto's die uit de lease zijn gekomen, dat er zeg maar zo'n 71% is in Nederland gebleven.
Ja.
Dat fabeltje wil ik ook echt wegnemen, dat al die PHEV's over de grens gaan. En wij zien ook bij leasemaatschappijen dat die PHEV's, hè, bijvoorbeeld de iets grotere, zeg maar even de Volkswagen Passat, weet ik wat allemaal. Ja. Dat is ook het niveau wat wel in lease, zeg maar, voor bepaalde gezinssituaties een hele mooie occasion lease is. Dus terug naar de subsidieregeling. Ik vind het een gemiste kans dat daar de PHEV's niet in meegenomen zijn.
Zeker niet genoeg geld voor.
Ja, of we durven niet aan om de Tweede Kamer eindelijk eens met de neus op de feiten te drukken. Ja.
En wat zouden jullie willen voorstellen dan?
Ja, kijk, in onze ogen zou je heel anders iets je moet genuanceerder kijken naar de brandstofvormen.
Genuanceerd is altijd saai.
Nee, maar weet je wat het is? Ook diesel, hè, is in Nederland helemaal kapot gemaakt gewoon. Ja. En dat is eigenlijk iets wat publiekelijk gedaan is. Hè.
Nou, wij niet hoor. Wij hebben dat niet gedaan. Wij hebben een paar shows gemaakt zelfs.
In de Kamer, weet je, je hoeft met diesel niet meer aan te komen. Terwijl als je echt gaat verdiepen in de brandstoftransitie richting de toekomst, dan weten we ook met elkaar, als je er echt wat genuanceerder naar kijkt, dus beter, deskundiger naar kijkt, dan weet je dat die diesel, die moderne diesel, vaak nog vele malen schoner is dan wat er gemiddeld in Nederland rijdt.
Ja.
Nou, daar hebben wij ook aandacht aan besteed.
Ja.
Klopt, en nu omslagpunten, diesel is 60.000 kilometer per jaar. Dus niemand doet dat meer, even grof gezegd. Maar PEF, de hybride, een tweedehands hybride aanschafregeling voor particulieren?
Dat gaat hem dus niet worden.
Ik denk dat ik dat wel mag verklappen. Dat gaat er niet komen.
Nee, maar je zou het wel willen. 1500 euro of 2000 euro, 4000 euro.
Sterker, wij hebben ons er heel erg hard voor gemaakt in het klimaatakkoord wat er gekomen is.
En daarover gesproken, er zijn gesprekken gaande over het totaal veranderen van die auto's belastingstelsel.
Ja, jij noemt klimaatakkoord en wij denken meteen aan belastingen, want dat is wat er eigenlijk in staat.
hoe verloopt dat op dit moment?
Wat we weten uit het klimaatakkoord is dat er gekeken gaat worden naar betalen naar gebruik. Eerlijker betalen dan de vaste belastingen van nu. Nou, daar heeft het kabinet moet de handschoen oppakken dat zij een aantal varianten gaan onderzoeken. En dat gaat voorzichtig aan nu achter de schermen worden voorbereid.
Okay.
En als je de stukken, die hebben jullie ook gelezen, daar staan een drietal varianten. Ja. En ik denk dat het logisch is dat ze daar nog eens goed naar kijken of daar niet andere varianten bij te vinden.
Maar het blijft wel een beetje naar kijken. Het is een beetje hetzelfde dat ik me iedere eerste van de maand weer voorneem. Nou, deze maand ga ik even een stuk gezonder eten. Hè. Meer groenten, minder dingen die niet gezond zijn.
En dat lukt steeds niet.
Nee, niet heel goed, nee. En, maar het blijft wel heel erg bij voornemen. Dus ik denk dat we hier over een jaar weer kunnen staan. Ja, ze zijn er naar het kijken.
Ja, het gaat op een gegeven moment ook om het feit of een kabinet het lef durft te hebben om een transitie te maken. En volgens mij zouden ze dat lef nu moeten tonen.
Ja, dat gaat dit kabinet niet meer doen.
Nee, dit kabinet niet. En ik hoop alleen maar dat het volgende kabinet dat gaat doen. Want dat houdt in dat we op een termijn van een jaar of 6, 7 of zo een ander systeem zouden moeten willen hebben.
Maar wordt dat inzet van de verkiezingen ook, denk je? Of is het daar niet belangrijk genoeg voor?
Durf ik niet te zeggen.
Oké. Nou ja, we gaan het zien. Misschien tegen die tijd dat we hier nog eens een keer daarover gaan spreken. Ik denk het haast wel.
Heel graag. Ook van wel.
Dank, heel Renate graag. Hemerik, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen.
De rijimpressie.
Ja, en dan gaan we gewoon een plug-in hybride rijden.
Ja, het promotieteam heeft PEF gereden.
Ja,
dat is al een paar maanden geleden. Maar
7-serie.
Ja, de
745e.
Zo, lekker rustig, hè? Maar we moeten beginnen om in ieder geval die hamvraag even te stellen. Ik ga niet meteen beantwoorden, maar de hamvraag is natuurlijk, ja, die plug-in hybrides, dat was toch helemaal uit? Dus waarom ga jij in een 7-serie plug-in hybride rijden? Behalve dat het leuk is om in een 7-serie te rijden. Die vraag kom ik straks nog even op terug. Laten we eerst eens even kijken naar de gefaceliften BMW 7-serie. Ja, dat is die auto met die hele grote nieren. Niet iedereen is er direct fan van. Ik moet zeggen, als je het op de foto ziet, is het erger dan in het echt. Sterker nog, in het echt vind ik, het klopt wel. Het is een wat meer statige auto geworden. Je moet eigenlijk bijna denken aan Rolls Royce. Zo'n soort grill. Dat is een beetje willen creëren. Adriaan van Hooijdonk was een keer te gast en die zei daar ook zoiets over. Ja, verder natuurlijk ook weer ledstrip achter, tussen de achterlichten. Nou, dat is helemaal bonton in Duitsland. Dat moet echt iedere Duitse auto tegenwoordig hebben. Behoorlijk wat technische updates natuurlijk. Dus nou ja, zelfsturende functies. Hij kan lekker een beetje tussen de lijntjes blijven en afstand bewaren. En vooral niet botsen, dat soort dingen. Eén ding, één punt van kritiek. Ik reed dit weekend met een, ja, een vriend van mij, ook petrolhead, met een heel divers wagenpark. Van Tesla tot Porsche en, nou ja, en allerlei dingen die wel veel minder spannend zijn. En die ook wel eens meerijdt met wat andere auto's bij mij. En die zei, ja, yeah, het is wel een aardig interieur, maar verzet de bakens niet echt. En ik denk dat dat ook wel de beste samenvatting is van überhaupt BMW-interieurs op dit moment. Zijn we niet van die grote schermen zoals Tesla of zoals Volkswagen met de Touareg. Of meerdere schermen zoals Range Rover en Audi en wie het Jaguar inmiddels ook heeft. Dus het is, ja, nog redelijk traditioneel. Wel mooi, maar ja, niet zo revolutionair als je misschien zou willen. Dan gaan we nu naar dat plug-in hybride verhaal. Daar zijn jullie natuurlijk erg benieuwd naar. Eigenlijk de enige reden om te luisteren. Waarom is de plug-in hybride, moeilijk woord, toch interessant? Ik zal eerst even de techniek behandelen. 12 kilowattuur accupakket. Ietsje groter worden ze allemaal, hè, zodat we wat verder kunnen rijden vanwege de nieuwe testcyclus. Een 113 pk en 256 Nm sterke elektromotor. En dan zou je een theoretische elektrische range van 54 km hebben. In de praktijk iets van 39, 35, nou ja, zoiets redelijk. Gekoppeld aan 3 liter Twin Power Turbo 6-cilinder. Grote wijziging ten opzichte van de vorige plug-in 7-serie. En die heeft 286 pk, 450 Nm koppel. Totaal komen we dan op 396 pk, 600 Nm koppel. Is ook gewoon vlotte auto. 5,2 seconden naar de 100. Hij is ook met xDrive te krijgen, ook in een lange variant. Dus eigenlijk, zeg maar, je, nou ja, wat je van een 7-serie verwacht, dat doet hij extreem goed. En waarom is de plug-in hybride dan toch zo relevant voor Nederland, maar ook voor andere landen? 1. CO2-regels bij bedrijven. 2. De aanschafprijs. Dit is namelijk de instapper. En denk je, nou ja, zal wel. Nee, de 740i, hetzelfde motorblok, iets meer pk's, maar totaal veel minder pk's, is duurder. En die is dus minder snel, heeft een iets grotere kofferbak. Maar ja, die hoef je niet op te laden. Dat is dan het enige grote verschil. En dit rijdt wel subliem.
Heb jij geladen?
Jazeker. Ik heb een laadpaaltje op de oprit. Hè. Dus trouwens heel onhandig. Die zit aan de kant van de garagedeur. Ik heb eigenlijk 3 plekken op oprit. Daar moet hij niet, want ik moet ook elke keer met fietsen en zo eruit. Dus dat is eigenlijk onhandig. Eigenlijk moet ik nog een keer verplaatsen.
Dan moet je de Porsche Taycan nemen. Want die heeft aan beide kanten.
Ja, maar nee, het probleem zit, zeg maar, ik heb de hij zit, zeg maar, aan een muurtje, zeg maar, wat aan de binnenkant, zeg maar, als het ware, ja, zeg maar, ja, ja, midden in mijn tuin staat. Maar aan de kant van de garage is het wel aan het huis. Maar dit, dus je, als je, zeg maar, met de fiets eruit gaat, dan ga je eigenlijk automatisch over die kabel heen. Dus dat is gewoon, ja,
niet handig.
Nee, niet handig.
Niet over nagedacht.
Nee, toen niet.
Zelf geplaatst?
Laten plaatsen. Het was een logische plek om hem wel te doen. Aan de andere kant, nu merk je gewoon, ja, met de fiets, dan moet ik zorg echt dat die kabel dan gewoon helemaal goed plat leg en zo. Maar dat wil je natuurlijk uiteindelijk niet. Je wil daar niet te veel over nadenken. Ja.
Ondanks de grill, toch een prima auto om mee voor de dag te komen.
Ja, nee. Weet je, wat we hadden Adriaan van Hooijdonk natuurlijk ook een tijdje geleden in de uitzending die dan uitlegde, ja, maar het is statiger. En dacht ik, toen ben ik er nog eens een keer naar gaan kijken, denk ik, ja, dat is het ook echt. En dit is zo'n briljant aandrijfconcept. Een 6-in-lijn is natuurlijk het mooiste wat BMW bouwt.
Absoluut.
Met plug-in hybride techniek. Dus als je wil, kan je, zeg maar, best wel wat elektrisch rijden, want die accu is ook best wel oké. En ja, ik weet je, dit is
bijna,
ja,
400 pk.
Ja, het is ook snel genoeg. Het is gewoon echt een lekkere uitvoering.
Helaas €111.000 de vanafprijs.
Ja, we schrijven ook lekker af, joh.
Ja, zometeen.
Ja, aandacht voor het werk van de weginspecteurs. Een belangrijk, maar gevaarlijk beroep.
Dat kan gewoon zo op een tegeltje. Tot zo.
Zing.
BNR Nieuwsradio. De Nationale Autoshow. Nout en Wouter.
Welkom terug. Straks een, ja, ik mag wel zeggen, spraakmakende nieuwe aflevering van The Road to Zandvoort.
Alweer.
Al zeg ik het zelf.
Ja.
De podcast waarin we de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland volgen.
Ja, aandacht voor het veel besproken mobiliteitsplan van de organisatie. Ja, weet je, hoe gaan we daar met z'n allen komen? Dat is de grote vraag. Nou, ja. Daar hebben we straks gewoon antwoord op.
Ja, eerst was de vraag, gaan we er überhaupt komen? Want gaat het door?
Ja, en nu is de vraag, hoe komen we daar? Nou, het antwoord, ja, het gaat door. En we weten ook hoe we daarheen moeten.
Jij geeft het antwoord nu gewoon, het gaat door, 100%.
Ja, wat?
Ja, nee, dat gaan ze natuurlijk straks ook horen.
Oh, ja, dat is ook waar.
We beginnen dit half uur met de weginspecteurs van Rijkswaterstaat. Sinds een paar weken rijden ze rond in nieuwe auto's. Een van die auto's staat hier voor de deur. En die is van weginspecteur Michael van Vliet. Welkom, leuk dat je er bent.
Dankjewel.
De auto staat hier dus voor de deur. Een Toyota Hilux, ben je er blij mee?
Ja, zeker. Ja? Ja.
Waarom?
Ja, het is altijd leuk om natuurlijk een nieuwe auto te mogen gaan rijden. En zeker het traject waar we in hebben gezeten die afgelopen periode, dat is dit natuurlijk het eindresultaat. Ja, dat is dan prachtig om te zien.
Je hebt ook meegedaan in de selectie. Je zat in de selectiecommissie. Hoe gaat dat dan?
Nou, jij gaat beginnen met een aantal auto's waarmee je gaat testrijden. Nou, daar gaan evaluaties ingevuld worden. En daar worden een aantal auto's uitgekozen. En van daaruit gaan ze vanuit andere afdelingen binnen Rijkswaterstaat, corporate dienst, noem maar op, die gaan daar verder mee aan de gang.
Ja.
Dan komen er een aantal voertuigen weer uit. En daar ga je dan weer verder mee op voorbeduren.
Ja. Was het meteen duidelijk dat het een pick-up moest zijn?
Ja, het is wel natuurlijk het kenmerk van de weginspecteur, de pick-up. Dus dat was dan toch vrij snel duidelijk dat dat weer zou gaan worden.
Ja, want in Frankrijk rijden ze op de autoroute met van die busjes met zo'n grote bord op het dak. Dus
als het je lullig uit, hè?
Dat is waar. Maar ja, dat is niet altijd de reden om wel of niet voor iets te kiezen. Dus waarom een pick-up? Wat is daar het handig aan?
Wij hebben altijd pick-up gehad. Weet je, het is vaak natuurlijk met de open laadbak dat je wat rommel erin kwijt kon. Zeker ook met de drip zoals wij die hebben. Die staat natuurlijk achter in die laadbak.
Ja, en de drip is de dynamic route.
Dynamisch route informatiepaneel.
Gelukkig hebben we Michael.
Precies, ja. Die weet het gewoon. Ja, maar,
dus, even uitleggen, dat ding komt omhoog, hè?
Ja.
En dan kun je daar van alles op
signaleren. Dan kan je diverse afbeeldingen kan je erin zetten. Sta je op de vluchtstrook, dan komt daar het algemeen gevarenteken in. Sta jij daarnaast op de rijstrook in de zogenoemde fend-off positie, dan wordt daar een pijl in getoond die aangeeft welke richting je op moet.
Fend-off, dat is echt gewoon letterlijk van weg van die baan, zo ongeveer. Ja. Dat gaat ook wel eens mis, denk ik.
Dat gaat wel eens mis, ja.
Heb jij dat zelf ook wel eens gehad?
Ik heb het zelf nog nooit meegemaakt, gelukkig.
Nee, maar dat lijkt me wel. Ja, maar je hebt vast wel zo'n neermis. Dat je hoort ze.
Dat zeker, ja.
Diepen en dan komt die klap.
Dat je inderdaad aan het kijken bent. Dat je, er komt er weer eentje. Dan gaat hij het zien. Gaat hij op tijd opzij. En op het laatste moment dan wisselt hij net nog op tijd van rijstrook. Ja. Dus
maar dit is interessant. Want het gaat steeds vaker mis.
Ja.
En jouw collega's, die hebben daar dus ook mee te maken.
Klopt.
Ja. Ken jij verhalen van weginspecteurs die zoiets hebben meegemaakt?
Ja, degelijk.
Dat maakt veel indruk.
Sowieso natuurlijk collega's uit het hele land, maar ook collega's dichtbij die het hebben meegemaakt.
Ja,
dat geeft natuurlijk best wel een impact.
En waarom gaat het fout?
Ik denk dat mensen met te veel dingen bezig zijn in de auto.
Ja?
Als je gewoon puur aandacht hebt voor alleen het verkeer, gewoon je ogen op de weg houdt, bewust bezig bent, dan gaat dat een heel stuk beter als dat je met een telefoon, te veel mensen hebben multimedia in de auto. Dat soort dingen gaat allemaal niet positief werken, vind ik.
Klopt, maar er staat vaak zo'n kruis boven.
Ja, op die als jij niet op die weg let, dan zie je ook dat kruis niet.
Ja, dus ze zien dat kruis gewoon niet. Of ze letten gewoon niet goed op.
Dat is het.
Ook wel een theorie over je rijdt natuurlijk heen waar je naar kijkt. En zeker als je wat onnadenkend rijdt en dan opeens staat er zo'n gele pick-up met een knipperend kruis en weet ik veel wat allemaal. En dan toch kijk je ernaar in plaats van dat je denkt, oké, daar moet ik niet heen.
Nee.
Dus je moet eigenlijk de aandacht verleggen naar naast je auto.
Ja. Het is te spannend, zeg je eigenlijk.
Letterlijk omdat je kijkt, want dat moet ik niet raken, dat moet ik raken. Okay, en dan rij je daar naartoe. In plaats van dat je denkt, nee, nu ga ik echt gewoon opzij. Dus
er staat natuurlijk ook duidelijk aangegeven waar je wel naartoe moet.
Ja, dat klopt.
Ik bedoel, je krijgt eerst een snelheidsbeperking boven de weg. Dan komt er een verdrijfpijl. Dan het kruis.
Ja.
Dus er zijn.
Je hebt al een paar signalen gemist als je bij jou in de achterbak eindigt.
Precies. Zeg
maar. Maak jij je zorgen om je veiligheid?
Wel degelijk.
Ja?
Ja.
Maar dat lijkt me niet fijn werken.
Nou ja, het werk is heel leuk. Het werk is heel divers.
Dat begrijp ik.
Maar
als je je niet veilig voelt.
Ja, ze zijn natuurlijk druk mee bezig. Maar ja, het is gewoon aan die weg gebruiken om gewoon echt puur met dat verkeer bezig te zijn.
Een beetje inherent aan het werken. Maar wat vind jij zo leuk dan eraan? Aan dit
weet je wat het is? Je gaat je dienst beginnen. Vroege dienst, late dienst, nachtdienst. Je weet niet wat er gaat komen.
Ja,
en dat is het leuke. Ja. Weet je, er kan in dienst niks gebeuren. Ja. Maar je kan ook heel de dienst druk bezig zijn.
Ja. Ja.
Met van alles en nog wat.
Ja, wat... Heb je dan ook echt wel eens dat je denkt van ja, maar nu zou ik eigenlijk op 5 plekken tegelijk moeten zijn? Of valt dat wel mee?
Dat valt op zich wel mee. Je hebt gelukkig dat als het een groot incident betreft, dat je snel collega's in de buurt hebt die je komen assisteren. Dus je staat er nooit alleen voor.
Ja. Nee.
Dus dat is wel het voordeel natuurlijk.
En wat is jouw werkgebied?
Regio Rotterdam, Haaglanden, Zuid-Hollandse Waard, dus in de buurt van Dordrecht.
Ja, precies. Allemaal waar ik rij.
Jij hebt nog nooit met Michael...
Ik heb me nog nooit achter in zijn achterbak gezeten. Nee.
Goed, gelukkig.
Ja, precies. Waarom hebben jullie voor de Hilux gekozen? Behalve natuurlijk onverwoestbaar. Hè? Hebben ze bij Top Gear hebben ze dat ook aangetoond. Maar jullie hebben ook wel andere redenen.
Nou, deze is gewoon als beste uit de test gekomen.
Ja.
Er zijn ergonomietesten gedaan. Dus inderdaad, er zit in de auto. Maar ook andere eisen. En deze was gewoon uit alles is deze gewoon naar boven gekomen als beste auto.
Jij hebt ook met alle verschillende auto's gereden, denk ik, toch? Is er eentje van je dacht, oh, die was eigenlijk ook wel heel fijn, maar die is het niet geworden?
Nou ja, je hebt... Op zich niet. Ze waren allemaal gewoon goed.
Ja.
Weet je hebt natuurlijk altijd wel je voorkeur. Maar ik vond dit gewoon wel een van de betere ook.
Ja? En waarom was het een van de betere dan?
Nou, sowieso is Toyota natuurlijk betrouwbaar.
Ja.
Dat is natuurlijk wel een dingetje. En daarna...
Je voor jezelf afgesleept worden. Ja. Je hebt gelukkig wel die pijlen die je al aan. Ja, zie je niet meer. Ja.
Nee, maar ja, het is gewoon een goede auto. Weet je, en dat is gewoon heel belangrijk. Je moet je geen zorgen hoeven te maken om het voertuig waar je in rijdt. Weet je, hij moet je gewoon brengen waar je heen moet.
Ja.
En zonder ellende.
Ja. Mag jij nu nog wel met je collega's samen aan de lunchtafel zitten? Want jij bent degene die al die nieuwe auto heeft.
Ja, maar er zijn er een hoop die al een nieuwe hebben.
Ja, oké, dat gaat hard.
Hoeveel zijn er al dan?
Er rijden nu al een stuk of 70 rond in het land.
Oké.
Er worden per week worden er 10 uitgedeeld landelijk.
Zo, dat gaat hard. Hoe lang rijden jullie in zo'n auto?
4-5 jaar.
4-5 jaar?
Het is meestal tussen de 200 en 250.000 kilometer.
Ja.
En dan,
Valt me eigenlijk nog mee voor als een. Of, is dit echt jouw auto? Of deel je. Oké.
Dus mijn auto, hij gaat mee naar huis. Ja. Als ik langer dan 5 dagen vrij ben, gaat hij wel naar een steunpunt voor een collega.
Ja,
als zijn auto kapot is of wat dan ook.
Wel lekker mee naar huis, man. Een file, huppakee, op de vlucht.
Ja,
die
zo werkt het niet.
Nee, helaas. Dat zou mijn auto doen natuurlijk. Ja, ja. We krijgen ook een vraag voor jou binnen. Michel, die vraagt: hoeveel banden verslijt jij per jaar?
Ja, dat is een hele leuke vraag. Ik had hem al voorbij zien komen, inderdaad. Ja, wij rijden natuurlijk veel over de vluchtstrook.
Ja.
En er gaat natuurlijk enorm veel wat er op de weg ligt, wordt door het verkeer naar de vluchtstrook gereden. Dus daar verzamelt het zich. En dat van stukken ijzer tot schroefjes, spijkers, alles. Dus ja, wij rijden geregeld lekker banden.
Ja, dat kan me voorstellen.
Dus je bent ook heel goed in het verwisselen van banden? Of hoef je dat niet zelf?
Nee, want op de snelweg mag je zelf niet sleutelen. Dus wij zorgen eerst dat we ook zelf veilig komen te staan. En dan daar worden ze gewisseld.
Ja, geen bekeuring voor, hè, tegenwoordig.
Ja, ze zou mogen niet zelf.
Ja, onnodig op de vluchtstrook staan.
Ja, onnodig. Ja, oké.
Kom je met pech, dan zorgen we dat je veilig...
Want daar ben jij ook mee bezig. Jij wil heel graag BOA worden. Hè? Je wil extra bevoegdheden krijgen. Wat betekent dat precies?
Nou ja, het is zo. Je hebt natuurlijk de rode kruisnegatie. Maar je hebt ook gewoon de mensen die inderdaad onnodig op die vluchtstrook gaan staan. Om te kijken op de navigatie. Even een belletje te plegen, dat soort dingen. Ja, en het is gewoon gevaarlijk. Dus het moet gewoon stoppen, weet je. En op deze manier heb je net even een extra handvat om die mensen een...
Hoe vaak zie jij iets waarvan je denkt, nou, daar had ik eigenlijk een bekeuring voor willen uitschrijven? Even los van dat je het misschien niet iedere keer doet, hè. Maar is het echt zeg maar, iedere dag weer gewoon een tientallen of maar een paar keer?
Want er is altijd, als jij ergens een rood kruis laat plaatsen door de verkeerscentrale, dat het rondje doorrijdt.
Ja. Is dat echt iedere keer?
Ja,
best bizar.
Ik heb de cijfers hier. Afgelopen jaar zijn 3.158 mensen, automobilisten, bekeurd vanwege het negeren van een rood kruis. Dat is best veel.
Ja.
Ja, maar dat komt dus natuurlijk, er komen steeds meer BOA's bij. Ja. Dus waarschijnlijk ook meer bekeuringen. Maar goed, jij wil dus ook bekeuren. Dat wil je graag doen.
Nou ja, het is niet zo dat je wil bekeuren. Wat je doet is natuurlijk het gesprek aangaan met die mensen.
Ja.
Als dat mogelijk is. Weet je, sta je ergens een afrit dicht te houden en die mensen komen door die afzetting heen die afrit af. Ja, dan kan je die mensen dus aan de stopteken geven en gewoon even het gesprek aangaan.
Ja.
Kijk, en de een die is zich daar heel bewust van. En die hebt zoiets van, ja, voor mij geldt het niet en ik wil gewoon naar huis toe. En je hebt ze ook die het gewoon, ja, die schrikken, die zijn in de war, die weten niet waar ze anders heen moeten.
Ja.
Weet je, en kijk, voor die mensen die het bewust doen en er gewoon eigenlijk scheid aan hebben. Ja. Ja, dan heb ik zoiets van, ja, dan verdien je ook gewoon een verbaal daarvoor.
Ja, dat is natuurlijk wel waar. In je nieuwe Hilux, we hebben net ook even gekeken, maar je hebt best veel bijen eigenlijk. Hè? Kan je een kleine opsomming maken van wat je allemaal mee moet sjouwen om het werk te kunnen doen?
Sowieso de auto. Ja, nou, daar zitten natuurlijk de zwaailerbalken zitten daarop, de drip zit erop. We zitten daar, verkeerskegel zitten erin voor het veilig afzetten van een incidentlocatie.
Ja.
Maar ook een ontvetter om olie en dat soort dingen op te ruimen. Een bezem, schep. Je hebt natuurlijk ook vaak aangereden dieren die je weg moet halen.
Ja.
En verder zijn het nog wat schadelabeltjes, dat soort dingen. We hebben de iPad voor schades op te nemen.
Ja. De spitsmuis.
Spitsmuis, inderdaad, voor de kinderen als die bij een ongeval betrokken zijn.
Ja.
Die doen het heel goed, overigens.
Ja. Spitsmuis, ja. Dat lijkt me wel de mindere kant als je het menselijk leed wat erbij kan zitten.
Absoluut. Zeker kleine kinderen.
Ja. Ja, dat is eigenlijk wat je gewoon nooit wil.
Nee. Nou ja, je wil sowieso niet dat je bij een ongeval aankomt waar gewonden bij zijn.
Nee. En hoe vaak heb jij zoiets? Hè? Zeg maar, dat je echt. Nou, weet je, dus je s'avonds beginnen moet. Hoe vaak heb je een ongeval met gewonden? Is dat meerdere keren per week?
Ja, met gewonden is het wel meerdere keren per week. Maar dan is het ook heel vaak nog gewoon dat vaak door de aanrijding, de gordel, weet je, in de borstkas is gedrukt. Dus dat het inderdaad een spierverrekking is of dat soort dingen. Ja. Maar echt de ernstige gewonden, nou. Misschien 1 keer, 2 keer in de week. Afhankelijk van de drukte van een dienst, afhankelijk waar je rijdt.
Ja. Heftig, lijkt mij ook wel.
Ja, vind ik ook.
Ja.
Dat is best vaak.
Ja.
Ja. Terwijl jij omschrijft het van, ja, je weet nooit waar je aan begint in de ochtend. Zo begon een beetje uitzending. Maar ik denk, nou ja, dat kan dus ook op je pad
het
komen.
Het kan gebeuren, ja.
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 Maar toch, het is ook een heel leuk vak, hè?
Ja, ik vind van wel.
Ja. Ja, want we krijgen ook de vraag via Twitter, zijn er nog vacatures?
Ja, helaas niet op het moment.
Nee.
Nee, en als er vacatures zijn, daar wordt zo verschrikkelijk veel op gereageerd.
Ja.
Dus die zijn al heel snel zijn die opgevuld.
Ja. Ja, het lijkt me op zich ergens ook wel een mooi beroep. Hè? Ik bedoel, tuurlijk, je komt heel veel leed tegen, maar je kunt ook mensen helpen. En je bent natuurlijk wel lekker vlekker. Je bent ook aan het rondrijden. Je bent buiten en in de auto.
Ja,
het heeft zijn charme, zeg maar.
Je hoeft mij niet op een kantoortje te zetten. Nee. Dat vind ik niks.
En jij bent één van de 300, hè?
Ja,
oké. Dus, en af en toe komt er een vacature, toch?
Ja.
1 keer in het jaar of zo? Of
af en toe, houden we inderdaad de sites in de gaten.
Oké, dat gaan we doen. Dank, Michael van Vliet, weginspecteur bij Rijkswaterstaat.
Dankjewel.
De Road to Zandvoort.
Nog 79 dagen en dan racen de Formule 1 auto's op circuit Zandvoort. De Road to Zandvoort volgt de terugkeer en alle voorbereidingen op de Dutch Grand Prix. En vandaag de gast...
Ja, Rob Langenberg, Head of Event Operations van de Dutch Grand Prix organisatie. Welkom.
Dankjewel.
Je bent verantwoordelijk voor het mobiliteitsplan. En daar vroegen wij dan meteen toe. Het veelbesproken mobiliteitsplan kunnen we onderhand wel zeggen.
Ik heb het hier. Het ligt hier.
Jullie teleurstellen. Dit is niet meer het plan waar we nu mee werken. Het plan is ondertussen al 2 keer dikker geworden.
Hoeveel A4'tjes zijn dit?
Dit
zijn
er ook al
75.
75. Ja, volgens mij zaten we nu op 157 pagina's. 100. Schoon aan de haak.
Maar hoe kan dat? Dat dat nu al verdubbeld is?
Nou, dat heeft alles te maken met het feit dat je een plan maakt waarin je vertelt hoe je dit soort dingen gaat organiseren. Maar daarna ga je ook echt aan de slag.
Ja.
Daarna ga je natuurlijk de zaken invullen en concretiseren. En nou, ik denk dat het plan nog dikker wordt. Maar dan moet je voorstellen dat op het laatste pagina dan bijvoorbeeld de namen en de nummers staan van de mensen die het verkeer aan het regelen zijn.
Okay. En hoeveel zijn er?
Heel veel.
Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja.
Iedereen lijkt wel een mening te hebben over bereikbaarheid van Zandvoort. En die heb ik trouwens ook hoor. Maar hoe vind je dat? Maakt dat je werk makkelijker of moeilijker?
Nee, dit was een ongelooflijk moeilijke klus. Terwijl ik eigenlijk toen ik gevraagd werd om dit onderdeel in te vullen. Ik zei nou, dat is mooi. Daar kan ik eigenlijk geen bel aan vallen. Want iedereen verwacht dat het een giga puinhoop wordt.
Ja.
Dus als ik het goed regel, dan valt het eigenlijk
als het
altijd
een gewone puinhoop wordt, dan heb jij je werk al goed gedaan.
Heb ik mijn werk goed gedaan. Maar goed, niet weten. Inderdaad dat de hele wereld, en dat klinkt heel groot, maar dat is het echt zo, er wat van vindt, zich ermee bemoeit. Dus ja, het is best moeilijk geweest. Terwijl uiteindelijk het plan zelf, als je vooral kijkt naar de basis, hebben we vrij snel met elkaar onderkend dat spreiding het toverwoord is. En als je gaat spreiden in tijd, en je gaat spreiden in vervoersmiddelen, en je gaat spreiden in mensen, ja, dan weet je gewoon dat zelfs al heb je maar twee wegen die naar Zandvoort leiden, je nog ongelooflijk veel andere opties hebt. En dat is eigenlijk altijd het uitgangspunt geweest.
Ja, precies. Maar spreiden, dat had ik ook nog wel kunnen bedenken. Maar dan moet je nog een plan hebben. Dus waar begin je dan?
Ja, nou, dat vind ik leuk dat je dat zegt. Want ik vind altijd dat mijn werk gewoon het kwestie is van je boerenfluitjesverstand gebruiken. Maar misschien ben ik dan wat, denk ik er dan wat te makkelijk over. Maar uiteindelijk is dat wel het
bewust. Nee, want je hebt onbewust bekwame en onbewust bekwame. Dat soort dingen hebben natuurlijk allemaal. Dus ergens daar, dit zegt iets over, misschien iets over jou. Dat je stiekem wel veel weet, maar denk, maar dit snapt iedereen toch wel.
Ja, nou, dat idee had ik ook met mobiliteitsplan. Toch ben ik hem nu op heel veel plaatsen aan het uitleggen. Dus wellicht dat het meevalt. Nee, wat we uiteindelijk hebben gedaan, want waar begin je? Om terug te komen op die vraag bij jou. We zijn echt letterlijk begonnen met een grote kaart op tafel. Hebben we kleurtjes naast gelegd en hebben we gezegd, oké, wat is er nu eigenlijk wel? Waar zitten nou bijvoorbeeld grenzen op? Nou, een van de eerste dingen die je gaat bekijken is, welke wegen zijn nodig om bijvoorbeeld calamiteiten routes vrij te houden? Welke parkeerplaatsen heb je wel en niet tot je beschikking?
Het is wel grappig wat jij zegt, want hier stap jij heel snel over iets heen. Maar calamiteitenroutes, ik weet, we hadden Rotterdam Racing. Hè? Dus in Rotterdam gingen ze met Formule 1 en andere auto's rijden. Dat was, op een gegeven moment zou het een mooi vierkantje worden. Een van die hoeken woonde ondergetekende. En dacht, vet, ik kan gewoon vanaf mijn balkon, ik aan drie kanten eigenlijk, op de kopse kant, kan ik die auto's voorbij zien komen. En toen ging die route op de schop. En dat was vanwege de calamiteitenroutes.
Ja, maar dame, als je een vierkantje hebt, dat betekent dus dat er mensen aan de binnenkant zitten die niet uit kunnen.
Nee, precies. Maar leg eens uit. Ik bedoel, calamiteitenroute, dat is misschien wel even goed om toe te lichten.
Het is een, voor ons altijd een vanzelfsprekendheid. Maar ik merk aan de vragen die ik erover krijg, niet voor iedereen. De vanzelfsprekendheid is dat je natuurlijk gewoon de aanrijdtijden die wettelijk zijn bepaald, dat je die moet kunnen halen.
Ja, dus ambulance, brandweer.
Ja, en dan nog ineens zozeer voor onze bezoekers. Maar met name voor mensen die gewoon in het gebied wonen en werken. Ja. Dus dat is een belangrijk gegeven. Maar op basis van de zogenaamde vlekkentekening, want dat is eigenlijk het begin. Ja, weet je gewoon een beetje hoe bepaalde routes gaan, waar je wel wat kan doen en niet kan doen. Dus je moet je voorstellen, het zit vol met pijlen, het zit vol met rode kruisen, het zit vol met cirkels, het zit vol met vraagtekens. En dat is eigenlijk het begin.
Ja.
En ik zat onderweg hier naartoe eens af te vragen, wanneer ben ik er nu eigenlijk mee begonnen? Maar die eerste vlekkentekening, die dateert gewoon van kwartaal 4, 2018.
Oké.
Dus het idee dat wij alles binnen een jaar aan het bedenken zijn, ik vind het leuk hoor als mensen dat denken, maar dat is niet
het
geval.
Maar dat is niet waar. Ja, jullie waren al begonnen voordat er daadwerkelijk de go was gegeven op we gaan het doen.
Ja, uiteraard. Want je kan moeilijk die Grand Prix in Zandvoort weer terug op de kaart brengen als je eigenlijk niet weet hoe je 104.000 mensen naar de site brengt.
Hoeveel ervaring heb jij met dit soort evenementen?
Ja, dat vind ik al lastig om te zeggen. Maar ik ben nu een jaar of bijna 20 werkzaam. Ik heb wat Red Bull Air Races gedaan in Rotterdam met die vliegtuigen. Ja. Ik heb de Giro in Gelderland gedaan. Tour de France in Rotterdam gedaan.
Ja. Ging ook langs mijn huis trouwens.
Je woont op een mooie plek dan.
Ja.
Dus er zit behoorlijk wat ervaring. Maar dat doen we uiteraard ook niet alleen.
Ja.
We hebben vaste partners met wie we werken. Dan moet je denken aan een partij als Buco. Die niet alleen de borden en de hekken leveren, maar ook met ons meedenken over dat soort stromingen.
Ja.
We hebben allerlei professionals, dat zijn zelfstandigen, maar ook andere mensen aan boord, die dit gewoon dagelijks doen.
Ja. Ja.
En met elkaar puzzel je dan vanzelf de puzzel in elkaar.
Je hebt dus eigenlijk al een heleboel aansprekende, gave evenementen gedaan, die ook wel impact hebben op verkeer, mobiliteit en alle stromen in de stad en eromheen. Hoe verhoudt dit, de Dutch Grand Prix, tot al die andere evenementen die je hebt gedaan? Is dit nog weer ingewikkelder? Of zeggen, die Tour de France in Rotterdam, dan was er ook wel een.
Ja, dat is lastig te zeggen, omdat elke locatie zijn eigen karakteristieken heeft.
Ja.
Kijk, hierbij heb je ten eerste het vooroordeel van 35 jaar geleden. Wow, Zandvoort is niet te bereiken en het wordt één grote gigapuinhoop en de files stonden tot diep in de avond.
Ja.
Dus dat is dat vooroordeel. Dat vind ik dan al leuk, want daar begint dan eigenlijk al de uitdaging.
Ja.
Als je dan kijkt naar de locatie en dan weet je, het is een dead end. Want op een gegeven moment is het vol op de weg en je kan niet het water inrijden. En er zijn maar twee wegen die naartoe leiden. Maar dan beetje bij beetje kom je tot de conclusie dat je met al die moderne technieken die je nu hebt. We vergeten wel eens, onze bezoekers, wij weten wanneer het feestje plaatsvindt. Dat is toch wat anders dan dat de zon ineens gaat schijnen en iedereen denkt, oh, we gaan nu massaal naar het strand. Ja. We weten het programma. We hebben allerlei ervaringscijfers van andere evenementen, andere Grand Prix. Hoe het gedrag van mensen zijn. En wat ook heel erg belangrijk is, wij kunnen met onze deelnemers, ik zeg deelnemers, bezoekers uiteraard, communiceren. Dus van iedereen hebben we een e-mailadres, van iedereen hebben we een 06-nummer. Ja. En dat betekent dus dat je ook enorm kunt sturen. Ja. Dat is gericht op onze doelgroep. Maar je hebt dan ook nog de mensen die dan in die buurt wonen en werken en verblijven. Ja. En ook richting hen kun je met social traffic management ongelooflijk veel informatie delen. Heel simpel, als jij van tevoren in die 2 weken richting Zandvoort rijdt, zou het zomaar kunnen zijn dat je wellicht een berichtje krijgt van, hey, let op, van 1 tot en met 3 mei zijn er op deze weg bepaalde afsluitingen. En nou, dat maakt het echt wel anders dan 35 jaar geleden.
Ja, ja, dat helpt daar weer. Maar je zegt van, ja, we hebben mailadressen, telefoonnummers, dat is leuk, dan kan je mij een bericht sturen. Maar ik denk, maar ik wil daar gewoon om 11 uur zijn. Ja. Ik ga niet heel vroeg opstaan, die race die begint om 2 uur en daarvoor zit nog iets leuks in het voorprogramma. En het risico zit erin dat iedereen denkt, ja, bedankt voor het advies, maar de rest zal zich wel aanpassen. Dus je kunt niet echt sturen in die verkeersstromen. Of
ja, nou, dat vind ik van wel. ik denk dat al die andere mensen wel denken van, oh, wacht eens even, er is dus dat vooroordeel. Ik ga daar rekening mee houden. Sterker nog, dat hebben we eigenlijk al gezien in de cijfers die we haalden uit een enquête. Vond ik wel heel opvallend. Wij hebben, toen wij de inschrijvingen of de aanmeldingen voor de kaarten open deden, aan de mensen gevraagd, geef nou eens aan hoe je van plan bent te komen. En toen gaf 1/3 al aan met de trein te willen komen. Nou, belangrijk ook, hè, die is ook opgewaardeerd. Komen we vast dadelijk nog wel verder over te spreken. 1/3 gaf aan met de fiets te komen, zonder dat we überhaupt daar iets over hadden gecommuniceerd. En 1/3 zei, ik weet het niet, en dan lees ik tussen haakjes, ik kom met de auto.
Ja.
Dus eigenlijk was al 60% of 66% was eigenlijk zich al bewust van, hey, daar moet ik rekening mee houden. Ja. Dan nog, dat is 1. 2, we weten allemaal dat Oranje fans helemaal gek zijn van de sport en gek zijn om met elkaar in het oranje gekleed naar een sportevenement te gaan. Dus zij zien dat denk ik ook wel als een feest en komen dan niet alleen voor een bepaald onderdeel, maar vinden het fijn om daar van het begin af bij te zijn.
Ja.
En als laatste, maar dat vind ik ook niet onbelangrijk, er is ook van alles en nog wat te doen.
Ja.
Dus het is niet alleen de F1. Er is ook nog F2, er is ook nog F3, er is ook nog Porsche Cup. Er zijn ook nog optredens.
Ja. 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 Maar laat ik eens het horror scenario vanuit mobiliteitsplan schetsen.
Kom maar op.
Die bedenk ik dan nu. Het regent, zeg spectaculair voor Max Verstappen. Alleen in ronde 4 of in ronde 1 en wordt Max er afgeketst. Het is nat, het is koud. En iedereen denkt, ja, leuk. We hebben nog een programma met de Porsche Supercup of Formule 2. Maar daar kwam ik natuurlijk niet voor. Dus dat je dan toch opeens een redelijk massale stroom krijgt. Die denkt, nou ja, ik pak die trein eerder wel.
Ja, dat is geen probleem. Want je mag ook eerder weggaan. Ja. Als je niet allemaal massaal eerder weggaan.
Nee, maar dat is natuurlijk wel. Er zijn natuurlijk scenario's denkbaar waarbij opeens er juist die grote groep gewoon echt weg wil.
Ja, nee, ik snap ook heel goed je vraag. En dat is uiteraard ook een scenario waar we met elkaar heel goed over gesproken hebben.
Ja.
Sterker nog, daar worden we ook op uitgedaagd door de overheidsdiensten die de evenementenvergunning hebben geadviseerd. En uiteindelijk dan de goedkeuring hebben gegeven aan de burgemeester. Daarvoor.
Maar met hoeveel scenario's houd jij rekening?
Ja, dat is lastig te zeggen. Maar het scenario weer, en dan niet alleen, we hebben het nu over slecht weer, maar het kan ook extreem warm zijn. Ja. Overigens, het hoeft nog eens extreem te zijn. Mm-hmm. Als het warmer is dan normaal of natter is dan normaal, dan wordt daar rekening mee gehouden.
Nou, dank voor nu en heel veel succes. Rob Langerberg, Head of Event Operations van de Dutch Grand Prix organisatie. Dit gesprek gaat verder in de podcast The Road to Zandvoort. Die vind je in de
BNR-app, Apple Podcast, Spotify, BNR.nl. De evenementenvergunning. We hebben nog niet gehoord of die nou wel of niet binnen is. Maar daar is nieuws over, dus je moet zeker even gaan luisteren.
Daar is heel groot nieuws over, maar je moet wel de hele podcast uitluisteren om het te horen.
Pas komt-ie. Mijn naam is Wouter Karsen.
Ik ben Nout Broekhoff.
Het was de Nationale Autoshow en tot volgende week.
De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Lexus. Experience amazing.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?
Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.